De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Lars van Velsum.
Ik vraag me toch ook af hoe dat in zo'n kleedkamer gaat. Zitten er dan 25 man schaapachtig daarnaar te kijken en te luisteren? Zegt er niet zo'n Tadic van waar slaat dit op? Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily. Vandaag een speciale dag. Samen met Lars van Velsum, Wouter Boerkamp op de bank. We gaan weer al het voetbalnieuws bespreken.
Ja, blij dat je weer vrij bent, dat je los bent van het hek.
Ja, we hebben de hele nacht voor de Vorstin gestaan. Hè? Gisteren opgenomen daar. Daar zijn volgende week natuurlijk de uitreikingen van de radioringen. Maar eigenlijk zijn we nu in de spannende fase gekomen. Hè? We hebben er alles aan gedaan de afgelopen dagen. We hebben video's gemaakt, we hebben opgeroepen tot stemmen. Lars, wat heb jij allemaal gedaan?
Jongen, ik heb echt alle groepsapps aangeschreven. Ik heb voor het eerst in mijn ik denk dat ik al 5 of 6 jaar niks op Facebook heb gezet.
Ja.
Dus ik had nu wat erop gezet. 1 like van mezelf. maar even goed, wel wat stemmen nog binnen. Ja, ik denk dat we toch nog best wel wat stemmen hebben binnengehaald de afgelopen. Het was natuurlijk een beetje bedelen, ja. Maar dat mag.
Nou ja, einde middagavond lijkt het bekend te gaan worden. Hè? Dan worden er 5 podcasts geselecteerd. Daar gaat het tussen. Die worden genomineerd. Ja, nu nemen we het op tegen podcast met heel veel volgers. Mm-hmm. Maar die hebben er misschien niet zoveel aan gedaan als wij. Dus heel stiekem hopen we er wel een beetje op. Hè?
Vind je ons de underdog in dit geval?
Ja, ik vind ons wel het Leicester City van de podcast awards. Jij, Wouter, maakt dit jou überhaupt uit?
Ja, ik heb natuurlijk op Monica Geuze gestemd. Dus ik hoop heel erg dat zij gaat winnen. Ik zou het heel tof vinden als wij naar de gala in ieder geval toe mogen.
Ja. Ja, dat heb ik ook. Ik wil gewoon bij die 5 zitten en dan zien we wel weer verder.
Even een klein pyro-actietje tijdens die uitreiking.
Ja, dat lijkt me gewoon schitterend. Gewoon echt voetbalstijl daarheen. Maar mensen, mocht je nou gestemd hebben, want ik heb heel veel hartverwarmende berichten gehad. Jullie ongetwijfeld ook. Al onze collega's ook. Heel veel dank daarvoor, want of we er nou wel of niet bij zitten, het laat wel weer zien wat voor loyale trouwe groep er naar ons luistert. En dat doen ze voor ons, maar bovenal voor het voetbalnieuws. Dus laten we daar naartoe gaan. Gisteren uitgebreid besproken, Alfred Schreuder versus Daley Blind. En 's avonds Warempel, het Algemeen Dagblad, Maarten Wijfels. Exclusief interview. Vind ik altijd mooi bij interviews. Mm. Exclusief. Mm-hmm.
Ja, ik wilde eerlijk gezegd, had ik gisteren al gezegd van, nou ja, we hebben Blind en Schreuder gisteren al besproken. Dus ik zei gisteren al van, nou, daar hoef ik het niet meer over te hebben. Maar ja, eigenlijk kon die, eerlijk gezegd, die reactie van Blind kon ook niet uitblijven. Er zijn nu volgens mij ook best wel veel Ajax-supporters boos. Omdat hij nu ook weer net voor de klassieker dit allemaal naar buiten brengt. Maar ja, wat had hij anders moeten doen?
Je hebt 2 kampen, hè? Je hebt kamp Schreuder, die heeft deze week zijn verhaal gedaan bij De Telegraaf. Nou ja, de vrienden van De Telegraaf bij Alfred Schreuder. En je hebt kamp Blind, die heeft bij De Vrienden van het Algemeen Dagblad zijn verhaal gedaan. Weet je, voor mij, heel eerlijk, allebei de kampen, het lijkt wel een beetje schoolplein groep 7 vibes.
Ja, maar je wordt dan ook haast gedwongen toch als Blind om te reageren. Het is niet alleen kamp Schreuder, het is ook kamp Huntelaar. Die heeft ook dingen geroepen.
Die heeft een parool bij Dink Sinten niet gezet. Heeft hij daar echt dingen geroepen? Hij heeft gezegd, Daley Blind werd vorig jaar ook al een beetje beïnvloed omdat er om Tagliafico werd geroepen. Zo zwaar is dat niet, hè?
Nou, hij ging toch voor Blind in principe invullen wat voor hem de druppel zou zijn geweest om weg te gaan bij Ajax. En dat was, hij noemde inderdaad dat uitfluiten door die supporters. Ja. En daarna dat hij op het tweede plan terecht kwam. En dat dan de druppel zou zijn voor Blind om te vertrekken. Terwijl dat helemaal niet het verhaal is. Dus als iemand anders voor jou gaat spreken. Ik ga het even vergelijken. Stel, jouw relatie gaat uit. En je spreekt af met elkaar van, nou, we gaan allebei niks over zeggen. En die ex-vriendin van jou die gaat even een storytje plaatsen en er even dingen over jou roepen. Dan moet je toch wel reageren.
Ja, precies wat ik heb meegemaakt. Kutwijf.
Nee, maar dat vind ik dus ook. Ja, en daarnaast, Blind is toch ook wel een gozer met statuur die dat mag, toch?
En als je dan deze tekst ook nog ziet, ja, dan moet het ook haast van naar buiten komen. Of moet het ook haast van naar buiten komen.
Harde, ferme teksten.
Ja, ik vind zeker harde teksten.
Ja?
Nou, ik vind het vooral heel pijnlijk wat er allemaal geroepen, of wat Blind eigenlijk allemaal naar buiten kan brengen over zowel Schreuder als over bijvoorbeeld een Huntelaar en hier eigenlijk de hele leiding van Ajax.
Oké, laten we beginnen van, ze hadden allebei afgesproken bij de ontbinding van, we houden allemaal ons mond. Mm-hmm. Als iedereen afspreekt de mond te houden, dan gaat dat sowieso niet gebeuren.
Nee.
Eerst dus inderdaad Huntelaar, Schreuder, nu Blind. Jij zit dat interview te lezen, Lars. Wat valt jou op?
Hoe kinderachtig het allemaal is.
Ja?
Ja, dat vind ik vooral. Kijk, het, het, Maar die reactie van Huntelaar, dat komt toch ook omdat het zo een aan het spelen was? Toch dat hij daarom vond dat hij erop moest reageren?
Ik denk dat Huntelaar nog vanuit een soort oprechte intentie gewoon een interview gaf over zijn tijd bij Ajax. Ik denk dat dat nog een klein beetje onbedoeld was.
Ja, begin je dat niet? Nog een beginnersfout van Huntelaar erbij.
Zeg. Ja, nou ja. Wat, laten we dat voorop stellen. Hè. Degene die hier het slechtste uitkomen is de directie van Ajax. Het is het zoveelste case waarin ze laten zien eigenlijk helemaal niet helemaal capabel te zijn voor de job.
Nee, eigenlijk ook vooral ook omdat ze volgens mij er niet voor hebben gezorgd dat Schreuder en Blind weer aan tafel kwamen te zitten. Dat ze nul toenadering hebben gezorgd, dat ze nul keer hebben ingegrepen bij hoe Schreuder communiceerde naar Blind. En dat vind ik eigenlijk het meest pijnlijk, want jij noemt het inderdaad kinderachtig. Dat is het ook. Maar het is ook gewoon echt extreem slecht management van Ajax. Want je hebt de laatste jaren is dat succes van Ajax is gebaseerd op een aantal goede aankopen, maar ook dat daar spelers tussen zaten, zoals een Tadic en een Blind. Ja. En je zorgt er nu voor dat Blind echt op de slechtst mogelijke manier weggaat bij Ajax. En dan haal je niet alleen een clubman weg, maar ook gewoon een element in het elftal, wat hartstikke belangrijk was om de boel bij elkaar te houden.
Ja, daar waren natuurlijk wel gewoon twijfels bij. Ik zit even te denken aan die documentaire over Arsenal. En dan heb je die situatie met Aubameyang, waar eigenlijk dat Aubameyang houdt zich niet aan de regels, moet ook weg, is de sterspeler, de spits. En op een gegeven moment kiezen ze daar ook gewoon voor de trainer, voor Arteta. Dat hebben ze bij Ajax ook gedaan. Ik zeg niet dat het goed is, hè, hoe je dan vervolgens met Blind omgaat. Maar als je een keuze maakt en Schreuder wil echt niet meer met Blind werken, ja, moet je ze dan nog bij elkaar aan tafel zetten? Moet je dat dan nog proberen? Op een gegeven moment is de koek op. Als Schreuder echt heeft gezegd van ik wil gewoon niet met Daily Blind werken en ze hebben vertrouwen in Schreuder, ja, dan kan je heel veel daartussen doen. Maar je kan ook gewoon zeggen van ja, je bent niet meer welkom, laten we het contract gaan ontbinden.
Ja, maar tenzij het iets persoonlijks is, toch?
Tussen Schreuder en Blind.
Als dat de reden is, ja, maar zeg maar, dan moet je toch gewoon optreden. Er moet toch, ik vraag me toch ook af hoe dat in zo'n kleedkamer gaat. Zitten er dan 25 man schaapachtig daarna te kijken en te luisteren? Zegt er niet zo'n Tadic van waar slaat dit op? Is er dan niemand die zegt, godverdomme, je stuurt iedereen een appie behalve Daily? Is er dan niemand die zegt, gaat het wel goed met jou? Heb jij een gaatje in je hoofd of zo?
Ja, maar ik vind een appie sturen. Ja, ik bedoel, nee, maar ik stuur ook een appie naar Bruce en niet naar jou bewijzen van. Nee, dat maakt toch allemaal niet zoveel uit?
Nou, wel als je het naar iedereen doet en naar één iemand niet. Omdat het iets persoonlijks is. Begrijp je? Als het werk gerelateerd is, prima. Als je iemand, dat is prima. Maar dit is iemand van in de 30 en iemand van in de 50.
Als wij samen een productie zouden maken en je gaat met 5 man daar naartoe, zeg maar. Ja. Vanuit hier is iemand super tevreden. En je zit daar met z'n 5 en 4 mensen krijgen een appje en die 5 die negeer je dan. Dan ben je toch gewoon kwaad.
Zeker.
En je maakt het op die manier ook persoonlijk, zeg maar, door die dingen te doen. Alleen ja, Dan kun je de mensen nog bij elkaar zetten. Alleen, ik heb ook het idee dat Schreuder echt geen millimeter zou bijdraaien. En dat Schreuder heeft geprobeerd zijn straatje schoon te vegen. Ook door te zeggen dat hij heeft al gewoon ook een aantal dingen gezegd die Blind nu ontkent.
Mm-hmm. Nou, volgens mij is het wel zo geweest. Huntelaar heeft dat interview gegeven. Toen werd op een gegeven moment, Mike Verwij teasde al richting dit interview van Blind. En Schreuder is daarop vooruit gaan acteren en heeft toen ook maar een interview gegeven. Ja.
Maar in dat interview van Blind stond toch ook dat Schreuder een paar keer tegen hem gezegd had dat het niet persoonlijk was.
Ja.
En eindstand is dat het gewoon wel. Weet je, dat is ook nog
maar
eens
ook
gewoon
de andere kant op. Gewoon met z'n tweeën, toch?
Ja.
Ik bedoel, dat is een beetje mijn gevoel als ik naar deze situatie kijk. Je hebt, als je naar social media kijkt, heb je Kamp Schreuder, Kamp Blind. Als je naar de kranten kijkt, heb je Kamp Schreuder, Kamp Blind. En als ik er naar kijk, dan zit ik eigenlijk, ja, beide kanten hebben toch schuld.
Ja, ik vind het heel moeilijk om begrip op te brengen voor Kamp Schreuder. En sowieso daar ook de directie van Ajax daarmee meteen
de directie van Ajax ben ik helemaal mee eens.
Maar Schreuder heeft ook gewoon, dan wel volgens Blind, maar ook gewoon zitten liegen over de uitleg over dat hij eventueel op de tweede plan kan komen door die aankoop van Wijndal. Hij heeft nu een uitspraak gedaan over dat hij niet naar beneden liep om afscheid te nemen van Blind. Dat hij niet helemaal op de hoogte was of wat dan ook. Terwijl dat allemaal
maar
voor iedereen duidelijk
was. Maar
jij zegt
niet op het tweede plan komen en dan door de aankoop van Wijndal. Maar volgens mij is dat in dat gesprek gezegd inderdaad van, nou ja, ik zie als linker centrale verdediger, linksback en op het middenveld, linker middenveld.
Ja, maar dat is niet vierde keuze linksback.
Nee, maar ja, dat kan toch ontwikkelen? Wat jij in de zomer zegt, hoeft niet in de winter nog steeds te gelden.
Kan zeker ontwikkelen. Alleen dan zal daar in die tussentijd ook communicatie moeten zijn waarin duidelijk is waarom dat gebeurt. En als je hem dan gaat negeren, dus als je als Schreuderzijn dan Blind gaat negeren, ja, dan
zeker.
Dan creëer je.
Alleen jij hebt ook Napoli uit zitten kijken. Jij hebt ook verschillende wedstrijden gezien waarin Blind niet het niveau haalde wat hij nog moest halen. En nogmaals, ik had Blind nog hartstikke graag bij Ajax gezien. Ik hou van de clubicoon Blind. Ik hou van de eigenlijk ook wel een soort van zijn persoonlijkheid, omdat hij voor Ajax staat voor mij. Alleen, ik vind, dit kan je niet allemaal op Schreuder schuiven.
Hmm.
Ik doe het wel.
Ja, ik zit ook in die hoek. Ja, ik zeg niet dat alle verwijten richting Schreuder gaan. Want er zal ook nog inderdaad... Nou, Blind heeft ook gewoon een aantal keren inderdaad niet goed gepresteerd. En de directie bij Ajax zit er echt volledig naast. Alleen, ja, ik zie ook niet echt een basis voor Schreuder om hier nog weer uit te komen.
Nee, ja. En de directie heeft het natuurlijk nog veel moeilijker gemaakt door inderdaad... Die hebben voor hem gekozen. Je kan hem nu bijna niet laten gaan. Maar wat gaat er gebeuren als je aankomende zondag 3-0 verliest in de klassieker?
Ja, stel dat de directie nu Schreuder eruit gooit, hebben ze dus en de verantwoordelijkheid...
Dan moeten ze zelf ook.
Nee, maar ze hebben hem en aangesteld.
Ja.
En dan krijgen ze waarschijnlijk ook nog een bak ellende van Schreuder over zich heen. Want die komt ook weer met zijn verhaal van wat er allemaal mis is gegaan tussen hem en de directie.
Die voelt zich ook niet gebackt.
Dan wordt het echt een enorme clusterfuck bij Ajax.
Dat is een paar keer al gebeurd. Hey, nog even die...
Maar zijn we er nu vanaf, denken jullie? Of gaat er nu straks weer...
Ik hoop het.
Iemand... Ja, nou ja, dat...
Weet je wel, ze hebben nu alle drie een interview gegeven. Hiermee de kous af. Daley Blind. Ik hoop dat hij een paar mooie wedstrijden speelt in de Bundesliga. Daar kampioen wordt. Voor in mijn geval hoop ik dat Ajax kampioen wordt. Sommige anderen zullen hopen op die clusterfuck. Hey, wat dat betreft een hele interessante situatie. Maar en ik hoop dat hij nog een kous af is.
Nou, nog één dingetje. Want vrijdag heb je natuurlijk nog een persconferentie. En dan krijg je nog wel één keer de hele hoos aan ellende, zeg maar. Voor je als Schreuder. En daarna kun je ook gewoon naar het sportieve kijken. Dus ik vind het op zich helemaal niet zo erg dat dit nu allemaal op dit moment naar buiten is gekomen. Dus stel dat Blind het bijvoorbeeld op maandagochtend had gedaan. Nadat Ajax bijvoorbeeld die klassieker had verloren. Ja, dan komt het toch ook heel kinderachtig over. Dus ja, je bent er maar vanaf nu.
Ja, dat is waar. En ik vind... is het een bom onder de klassieker? Voor mij niet.
Nee, voor mij niet.
Ik denk voor de selectie ook niet. En ik denk voor Alfred Schreuder, ja, is dit vervelend. Maar voor Daley Blind net zo.
Anders had hij uitleg moeten geven over waarom dat elftal voor geen meter draait en wie die moet gaan opstellen. Nou ja, dan kun je maar beter hierover praten, denk ik.
Precies.
Plus, het is toch gewoon een speler die dat zei ik net toch ook al, van hij mag dat toch wel zo'n interview geven. Het is toch wat. Het is toch groot genoeg om daar gewoon je moment voor te kiezen.
Zeker. Sowieso. En hij heeft uiteindelijk ook niet het afscheid waar hij van had gedroomd. Hij vertelt nog over dat hij met zijn zoontje het veld op wilde lopen.
En dat is dan het enige, daar word ik dan denk ik wel van ja.
Ja, maar
dat is toch
zo.
Gewoon de sympathie van het publiek proberen jouw kant op te trekken.
Maar het is toch ook het toekomstplaatje wat je als speler voor ogen hebt. Als jij afspraken hebt gemaakt...
Hij krijgt straks een prachtig afscheid bij Ajax. Alleen nog één keer het veld op rennen met je zoontje aan de hand. Dat...
Ja, maar wanneer denk je dat dat komt dan, het afscheid dan?
Gewoon de komende maanden. In het ijskoude afscheidsstatement van Edwin van der Sar stond dat hij nog afscheid mocht nemen. Dat is het enige wat van der Sar van zich heeft laten horen. En hij is met de schaker op de foto geweest.
Ja, Carlson.
Wat dat betreft. Ik vond Christian Visser in de Pantelietje podcast, die zei het wel mooi. Van der Sar moet nu echt op of naar voren stappen. Van Schreuder, die wordt nu echt in een positie geduwd waar hij af en toe geen antwoord op kan geven. Die zou gewoon moeten zeggen van, nou ja, daarover vind ik het niet netjes om met jullie over te praten. Over personeelsbestand en zo, waar Daley Blind toe hoorde. Hij zei van der Sar moet gewoon naar voren stappen. Als hij het spannend vindt, dan gaat hij dat doen bij Ajax TV. Als hij het niet spannend vindt, dan gaat hij naar een journalist met kritische vragen. Maar hij moet nu gewoon voor de club gaan staan en is gewoon openheid van zaken geven. En ik ben het daar heel erg mee eens.
Wil ik wel Hans Kruijs interviewen zien, dan kijk ik dan heel erg naar uit.
Ja, ik wil gewoon echt die kritische pen. De meest kritische pen. Nee, weet ik veel. Ajax TV kan dat prima inmiddels. Maar hij moet gewoon weer een keer zijn gezicht laten zien. Want hij drukt echt iedereen in het nauw.
Ja.
En vooral Alfred Schreuder. Ik zou me echt heel alleen voelen als ik Alfred Schreuder was.
Dus als die dus nu wordt ontslagen, dan komt er nog weer een hele bak ellende overheen. Maar goed, we gaan het zien.
Maar denk je dan dat zijn positie van Schreuder dan nu op dit moment sterker is door dat interview? Als in, gaan ze hem ontslaan als de klassieker...
Als je 3-0 verliest, dan is hij ontslagen.
Dat kan bijna no matter what, ook gewoon...
Nee, dat kan bijna niet. Okay. Toch?
En ik denk dat eigenlijk alles wat nu besproken is van beide kanten, zeg maar, dat binnen de club ook wel bekend is. Dus dat deze hele situatie niet per se invloed heeft op wel of niet ontslaan van Schreuder. Dus het gaat puur om het veld.
Nee, oké, maar goed, de publieke opinie is nu helemaal tegen zo'n beetje.
Ja, goed, ik denk dat dat ook wel heel erg zo was.
Ja, dat is waar. Wat dat betreft niet...
Nou ja, we zullen het zien. Ze gaan sowieso naar huis rijden. Wie dat misschien ook gaat doen is Danjuma. Terug naar PSV. is een optie. Ajax houdt hem ook in de gaten.
Ja, maar voor Ajax is niet logisch. Voor PSV is het super logisch om hem te halen. Ik ben sowieso niet enthousiast over El Ghazi. Om die aan de linkerkant erbij te zetten. Die heeft het tot nu toe ook nog niet echt laten zien. Zou eventueel ook nog op rechts kunnen spelen. Hij heeft zelfs wel een aantal wedstrijden gehad waarin hij op rechts wel goed functioneerde. Dus wat dat betreft is daar eigenlijk de plek waar PSV versterking nodig heeft. Ja, en als ze daar dan Juma zouden binnenhalen, vind ik echt gruwelijk. Ja, wij zijn sowieso zeker. Volgens mij allemaal groot fan binnen FC Afkikken. Maar...
Het hele gekke is dat hij is net niet meegegaan naar het WK uiteindelijk. Hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan bij Villarreal. Hele goede fases gekend bij Bournemouth. En voor mij is het heel onrealistisch dat hij terugkeert naar Nederland. Of dat nou PSV, Ajax, Feyenoord is. Maar is het een realistische optie?
Nou, als je hem afzet zeg maar, tegen de Premier League clubs die blijkbaar wel interesse voor hem hadden, dan zou het qua niveau zou het nog kunnen en qua sportieve uitdaging. Hoewel Premier League natuurlijk ook heel veel vetter is dan de Eredivisie qua niveau voor Danjuma. Alleen ik weet niet of PSV het financiële plaatje ook rond kan breien. Want Villarreal doet juist spelers van de hand om kosten te drukken. Die hebben salarissen te hoog. Dus die zullen denk ik ook best wel een aardige huursom vragen. Ook omdat ze 23 miljoen hebben betaald.
Dat denk ik ook,
En hij zal ook geen lullig salaris hebben. Dus ik denk dat het voor PSV wel een hele grote financiële investering zou zijn om hem uit handen te houden van die Premier League club.
Is het waard om een aanvaller voor veel geld te huren met oog op dat het kampioenschap helemaal open ligt en eigenlijk voor het grijpen ligt voor alle clubs?
Ja, eigenlijk denk ik wel in dit geval.
Dat denk ik dus ook.
Ook omdat het geen lange termijn investering is. Kijk, zelfs zij zouden nu Danjuma moeten kopen voor laten we zeggen 20 miljoen. En een enorm contract moeten aanbieden voor 4 jaar. Dat kan bij PSV gewoon niet. Want ze willen juist van die afschrijving af, van die hoge salarissen af. Dus dat kan niet.
Heb je enig idee wat hij zal verdienen in Spanje? Zeg maar, waar moet ik...
Nee man, maar ik zit een beetje in... Zou dat Tadische regionen zijn ongeveer? Blind, zoiets?
Ja, ik denk...
Maar zit je echt in Spanje zo hoog?
Hij is van Bournemouth met ook nog naar Villarreal gegaan voor 23 miljoen. Hè? Dus dan krijg je waarschijnlijk ook wel dat contract bij.
Ja.
Dat zou me niet verbazen als hij echt een heel goed contract heeft.
Ik denk tussen de 3 en 4,5.
Verdien je zoveel?
Het is puur speculeren natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat PSV dit soort investeringen moet doen. Net als dat Ajax het bijvoorbeeld in het verleden heeft gedaan met Tadić en Blind. Dus
hij is een speler waarvoor je het plafond dan weer moet openbreken. Of in ieder geval
waarvoor je wel een uitzondering kan maken, denk ik. En je hebt natuurlijk, stel dat je hem huurt voor een half jaar, heb je en die huursom en je hebt een hoog salaris voor een half jaar. Ja, ik denk dat voor PSV te overzien is. Zeker.
Gewoon Gakpo. Je ziet Bergwijn. Ajax, die eerste paar wedstrijden, dat hij er nog lekker in zat. Echt fraude. Maar dat verwacht ik bij Danjuma ook.
Ja.
Bijna fraude in de Eredivisie.
Sowieso. Ja, ik verheug me. Ik hoop echt dat het gebeurt. Ja, ik vrees een beetje dat hij dat alsnog...
ik hoop voor hem, als het maar geen Everton wordt. Aston Villa, PSV, gewoon ergens waar hij het heel erg goed
gaat. Ja, en ik vorig jaar heb kritiek gehad omdat ik zo vaak dingen vraag. Maar Oranje technisch zal het voor hem toch ook veel beter uitkomen, PSV. Je zit meer in de spotlight als je toch in Nederland gaat voetballen.
Hij gaat meer doelpunten maken dan Aston Villa. Dus voor de publieke opinie alleen al. Hij heeft dat natuurlijk nog nooit gedaan in Nederland, hè? Veel doelpunten gemaakt.
Nee, eigenlijk bij PSV is hij natuurlijk alleen in de jeugd geweest. Wel een flink aantal jaren.
Periode NEC.
Dus eigenlijk zou hij dan nu pas echt...
Ik was al fan toen hij nog Groeneveld heette. Ja? Toen heette hij niet wel. Arnoud Groeneveld heette hij.
Zeker. Klopt. Ja, dit zou de eerste keer zijn dat hij echt om de titel kan spelen en om de Champions League plekken in Nederland.
Want hij is toch ook wel afgevallen, zeg maar... Hij had er toch makkelijk bij kunnen zitten bij de selectie.
Ja, maar hij is heel veel geblesseerd geweest. Voorafgaand aan het WK. Dus.
Het ging ook een beetje om zijn... verhaal ging introvert. Toen heeft hij bij Voetbal International gezeten. In de studio daar was een mooie uitzending van ze. Was hij heel openhartig.
Ja.
Mooi, het is ook gewoon een mooie gozer. Toch?
Ja, we willen hem hier gewoon hebben.
Ja. Danjuma, kom eens langs. Transfer Deadline Day. Supergezellig.
Ik heb zijn nummer volgens mij nog.
Hey, de derby in het noorden, het hoge noorden... loopt uit de hand, zonder dat het uit de hand loopt.
Ja, het is eigenlijk echt weer
zo triest.
Een voorbeeld van hoe slecht er met supporters in Nederland wordt omgegaan. Ja. Kijk, want stel, er is aanleiding zeg maar, om minder supporters in het vak te doen. Even voor de uitleg, er zouden in principe 1200 uitsupporters van Groningen meegaan naar SC Heerenveen. Ja. Alleen nu is er op woensdagochtend besloten van, het worden er niet 1200. Dus er zijn 1200 kaarten verkocht, maar er mogen er maar 600 gaan. Ja, daar kun je er niet op een woensdagochtend even mee aankomen. Met, nou ja, hier 600 man, jullie gaan maar niet.
En dat hoe gaan ze dat doen dan? Gaan ze gewoon willekeurig 600
ja, dat gaat Groningen een boycott nu?
Ja, dat gaat dus gewoon niet door.
FC Groningen boycott nu. De afgelopen jaren zijn er best wat problemen geweest rondom die wedstrijd. Er is een keer een fakkel uit het uitvak in het thuisvak terechtgekomen, waarbij iemand gewond is geraakt. Vorig jaar waren er rellen op de parkeerplaats. Maar stel nou, hè, je hebt 1200 uitsupports die kant op gaan. Misschien vuurwerk meenemen. En je schrapt er 600. Denk je dat dan dat die 600 dan de harde kern zijn bijvoorbeeld? Dat die thuis blijven? Of dat het dan de supporters in totaliteit... Nah. Kijk, weet je, je straft weer de groep. Je straft weer gewoon alle goede mensen. Hè? Toch? Je straft bij voorbaat al. Het is echt een bende, het supportersbeleid in Nederland.
Ja, en je kunt die beslissing sowieso niet op het laatste moment nemen. Want alle incidenten die jij nu noemt, oké, die zijn er geweest. Mm-hmm. Alleen, dat wist je aan het begin van het seizoen ook al.
Zeker.
Dus een competitieprogramma wordt bekend. Dan kun je volgens mij al gaan bepalen van wat gaan we doen. En nu ga je 4 dagen van tevoren ga je alles omgooien. Het slaat echt helemaal nergens op.
Volgens mij is het wel zo dat je kan dat niet helemaal aan het begin van het seizoen bepalen. Volgens mij is het bij eredivisiewedstrijden zo dat er 3 weken van tevoren altijd overleg is tussen de lokale driehoek. Mm. En dat er dan wordt besloten hoe en wat. In dit soort zaken. Maar dit 4 dagen van tevoren is hoogst ongebruikelijk. De gemeente zegt zelf dat ze dan beter kunnen controleren op vuurwerk.
Ja.
Nou ja. Maar nou dat kan je bij 1200 man toch ook?
Ja.
Maar we gaan beter controleren. Nou ja, maar wat doen ze er al
bijna
aan?
Niet.
Nee.
Toch? Ik bedoel, ik vind dat ze steken nooit hand in eigen boezem. Dat ze gewoon zelf slechte veiligheid op orde gehad hebben. Dat iedereen wel gewoon gefouilleerd gaat worden.
Ik denk dat het super moeilijk is om dat onder controle te krijgen. Zeker ook als club. Alleen dan gaat dit soort maatregelen niet tegen helpen. Nee.
Het is triest. Het is echt triest. Want je gaat niet tegenhouden dat er vuurwerk meekomt. Tenzij je heel zwaar individueel gaat straffen. Hè? De voetbalwet in Engeland bijvoorbeeld. In Engeland hebben ze 2-3 jaren heel veel gezeik gehad toen die werd ingevoerd. Maar inmiddels is er bijna nooit meer iets aan de hand. Afgelopen weekend dan Ramsdale. Maar bij ons is deze week een stagiair begonnen. Die is afgelopen weekend naar Bournemouth geweest. Of Brentford. Tegen Bournemouth. En die zat naast het uitvak. En er staat alleen een rijtje stewards tussen. Ja. Als je ziet hoe dat bij ons in Nederland gaat.
Maar dat is toch ook de benadering daarvan? Zeg maar, het is toch ook mensen gewoon als mensen. En niet, trap ze niet ergens in een bovenste ring in een glazen hok. Hè? Precies. Weet je, het is ook het gevoel toch?
Buscombi hier, buscombi daar. Als je mensen gaat neerzetten als criminelen, gaan ze zeggen vanzelf zo wel tuurlijk, graag. Ja, maar dat is ook zo.
Maar daar hebben ze de wet ook niet alleen ingevoerd, maar ook uitgevoerd.
Uitgevoerd.
En in Nederland hebben ze volgens mij al vanaf 2010 een voetbalwet. Die is in 2015 nog een keer aangescherpt. En een paar jaar geleden heeft Grapperhaus toen ook nog gezegd van, nou ja, we gaan overal moeten slimme camera's hangen. Alleen dat duurt dus gewoon meer dan 10 jaar om die maatregelen goed in te voeren. En ondertussen worden supporters die in de fout gaan ook niet echt bestraft. Want je had dat voorbeeld met die fakkel. Mm-hmm. Daar is toen uiteindelijk, volgens mij werd er een 4 maanden celstraf toen geëist. Ja. Toen zijn ze naar het Hoge Rechtshof gegaan. Toen heeft het zo lang geduurd dat hij uiteindelijk een werkstraf heeft gekregen. Of nee, bij diegene met die fakkel, die is zelfs vrijgesproken. Omdat er niet duidelijk was of die fakkel die werd gegooid, dat die van hem kwam, zeg maar. En bij andere rellen is er dus iemand uiteindelijk met een taakstraf weggekomen, omdat het allemaal veel te lang duurde, ja. Dan werkt het ook niet mee qua rechtspraak.
Maar helpt het? Duurt het ook zo lang omdat het... Kijk, Jo Buit zit af en toe wel eens te vertellen dat ze het liefst helemaal geen uitsupporters meer hebben. Hmm. Zal dat ook het, zeg maar, dat er niet een prio is omdat ze...
Maar hoe kan het nou zijn dat ze in Engeland bij Tottenham Arsenal uitsupporters hebben? Dat ze in Duitsland bij HSV St. Pauli uitsupporters hebben? En tuurlijk, hè, in Duitsland bij HSV St. Pauli is best wel wat politie nodig. Maar gaat het wel gewoon goed? En hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat wij wedstrijden als Ajax, Cambuur met buscombi's moeten gaan doen?
Nou
hoe kan dat?
Nou, omdat ze willen eerst al die maatregelen goed invoeren. Nou, dat lukt dan blijkbaar niet. En daarna zeggen ze, want zeiden ze in 2015 ook al de KNVB van, er wordt nu een voetbalwet ingevoerd, dan gaat alles beter. En dan vanaf dat moment kunnen we dan dingen gaan versoepelen. Alleen zolang het niet goed werkt, kun je dus nooit gaan versoepelen, blijkbaar.
Maar tegelijkertijd, ik ben heel erg kritisch op de KNVB. Ik ben kritisch op de politie en op justitie in deze. Maar tegelijkertijd irriteer ik me ook mateloos. Ik zit nooit naar de Premier League te kijken. En dan vliegen er opeens 100 fakkels uit het uitvak het veld op. En in Nederland gebeurt dat de afgelopen jaren wel. En daarbij supporters, uiteindelijk moeten al die groeperingen ook naar zichzelf kijken. en er wat aan doen met z'n allen. Maar in plaats van dat het verbetert, wordt het alleen maar slechter. En dat is zo jammer voor de voetbalcultuur in Nederland.
Ja, 100%. En je moet denk ik ook niet gaan kijken naar... zeg maar alleen naar de gevolgen. Dus als er iets fout gaat, dus die fakkel die werd gegooid. Daardoor heeft een vrouw in het familievak van Heerenveen volgens mij een kaak gebroken of iets in die richting. Daar kon dus niet vast worden gesteld wie die fakkel had gegooid.
Nee.
Maar als ze nou strafbaar gaan maken, zeg maar, dat er een fakkel wordt gegooid. Ja. En niet dat er eerst iemand gewond moet raken, zeg maar, voordat de rechtspraak erbij komt kijken. Ja, misschien kun je op die manier ook wel wat voorkomen.
Ja. Ja. Ik vraag me ook altijd af in zo'n uitvak, als ik jou dat zie doen. Nee, maar dan zeg je toch gewoon, ben jij wel goed bij jou?
Zo werkt dat niet.
Nee, dat weet ik. Maar ik ben, zo zou dat wel.
Ja, maar ik ben echt heel veel wedstrijden met Ajax uit geweest. Je staat daar al, zeg maar, je bent beperkt, hè. Je kan niet weglopen. Ook al ben je ziek of zo, je moet daar blijven tot het eind van de wedstrijd. En je gaat niet jongens van de harde kern aanspreken van zo gaat dat niet. En het wordt wel eens geprobeerd, maar dat wordt dan heel snel de kiem ingesmoord. En niet in jouw voordeel, hoor.
Nee, dat.
En dat zegt niet alleen wat over Ajax, dat gebeurt in elk uitvak.
Dat weet ik wel, maar je zou daar in groepsverband echt wel wat meer hersencellen bij elkaar mogen hebben, toch?
Ja.
Dat je gewoon...
Je zou het zeggen, je zou
toch?
Het zeggen.
Tenminste, met een familievak. Wat gaat er dan mis in je hoofd als je daar een fakkel in gooit?
Ja.
Toch? Of ligt het aan mij?
Nee, dat is al jaren zo, helaas.
Ja. FC Groningen boycott de wedstrijd nu helemaal. Gaat niet met 600 man daarheen. Ook de directie zal maar met een select gezelschap naar Heerenveen gaan. Reactie van Gudde daarover. Na een nachtje slapen over wat wij als club nog meer kunnen doen om onze steun te laten blijken richting onze supporters, hebben we besloten het solidariteit eveneens niet naar Heerenveen te gaan. Alleen de mensen die een functie hebben bij de wedstrijd zijn aanwezig.
Ja, ja, en er zat ook nog iets in van dat zij zelf ook een beetje het idee hadden dat het er steeds meer begint te lijken dat... dat er een beetje naartoe wordt gewerkt dat er helemaal geen uitsupporters meer bij zijn. Dat alles een beetje die kant op wordt gestuurd.
Dat is een hele kwalijke zaak. Ja. En ik denk dat alle clubs daar tegenop moeten treden. Nieuw-Noord, daar de kern van Heerenveen. Die had een sfeeractie voorbereid. En dat vind ik wel mooi. Het zijn natuurlijk rivalen van elkaar.
Ja.
Maar ook Nieuw-Noord heeft de sfeeractie gecanceld. Gaat dat niet doen, want geen interactie is geen sfeeractie.
Ja, want weet je, je kan uiteindelijk ook niet zonder elkaar.
Maar ik roep wel het Nieuw-Noord van Heerenveen op. Stel, wij mogen nou naar die radioring straks. Sfeeractie gewoon bij die rode loper. Alsnog.
Ja, dat lijkt me wel, ja.
Toch? Lekker sfeer. Prachtig. Groningen heeft nog een derde Scandinaviër in 2 dagen gehaald. En dan ga ik toch even naar jou kijken, Wout.
Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel geprobeerd om even wat van hem te bekijken. Maar verdediger die heel weinig heeft gespeeld dit seizoen van Brentford. Mats Berg-Seurissen. Hij heeft wel... veel ervaring. Hij heeft heel veel gespeeld in de championship voor Brentford. Ja, en het is volgens mij gewoon een hele sobere, degelijke verdediger. En dat kan Groningen denk ik wel goed gebruiken. Ja. En ja, die ervaring achterin de bijen. Hij is 24, maar hij heeft wel veel wedstrijden in de benen. Dus ik denk dat ze hem wel goed kunnen gebruiken. En ja, in het slechtste geval, hij is linker centrale verdediger. Maar zou hem ook nog gewoon linksback kunnen zetten. Dat je in ieder geval een keer een fatsoenlijke verdediger hebt staan. Ja, dat scheelt toch.
Dat scheelt, ja.
Dat scheelt een hele hoop. Hey, dan... iets spraakmakends, vooral voor de keukenkampioen-divisie. Ik denk dat ze bij de eerste de beste er heel blij mee zijn. Peter Hiballa, terug bij NAC Breda.
Ja, dat was even... Ferry die zei het gisteren bij ons in de groepsapp. Die zegt als het goed is, hè, want ze hadden eerst Omarsson gezegd van die komt. En daarna, er komt als het goed is ook nog een trainer. En dan komt Hiballa uit de hoge hoed. Ja, dat... Ik vind het mooi, want we hebben hem ook een keer gebeld. Het is een hele... aardige man. En volgens mij is hij ook wel echt wel bezig met zijn eigen gedrag en zo. Hij vertelde toen ook wel van dat hij er wel van geleerd had en dat soort dingen. Maar ja, het was nou niet echt dat ik dacht van, die zag ik aankomen of zo.
Hij heeft een keer tijdens de Transfer Deadline Show bij ons 26 zakken chips leeg zitten eten. Maar inderdaad, een super lieve, aardige man die eigenlijk altijd meedoet en meewerkt als je hem belt, vraagt. Bij NAC zijn ze wel redelijk gek van hem. Maar hoeveel zat zijn eerste periode bij NAC, Wout?
Nou, hij heeft er maar super kort gezeten. En hij is
dat doet hij vaker, hè?
Dat is waar. Ongeslagen gebleven in de KKD. AZ nog uitgeschakeld in de beker. En bij NAC waren ze, of in ieder geval de supporters waren super enthousiast over hem. Alleen, hij is natuurlijk niet de makkelijkste om mee te werken, wilde ik zeggen. Of in ieder geval, hij durft zich uit te spreken als dingen niet goed gaan. En heeft hij destijds ook gedaan.
Hij trapte direct Willem Wijs eruit, die toen interim trainer was.
Hij nam het toen inderdaad over. Maar ja... kijk, dat je als trainer keuzes maakt over je technische staf, ik nog. Alleen hij heeft toen bij en de Stem heeft die uitspraken gedaan over Tom van der Abelen. De technisch manager was dat volgens mij destijds. En dat is niet goed gevallen. En toen kon hij meteen vertrekken.
Ja.
En ja, dat is misschien wel eerlijk. Alleen je weet ook dat als je als trainer dat soort uitspraken gaat doen, dat je wel een beetje een onwerkbare situatie creëert. En dat kan goed uitpakken dat die Ton van der Heijbeelen eruit was gegaan. Of het kan slecht uitpakken, dan sta je op straat.
Ja. Dat is zo. Ja, nee, ik las vooral, Ferry zegt ook, ik refereer bijna alles aan Ferry, maar die zei ook al van, hij was wel een van de laatste die een soort van een stempel op NAC kon drukken. Een eigen dingetje. Hij zegt, dat heb ik bij de afgelopen trainers niet zo gezien.
Nee, ja, en mensen zeggen ook van, buiten NAC wordt er natuurlijk een beetje lacherig om gedaan, omdat Peter Ballen werkelijk overal heel snel is vertrokken de laatste jaren. Alleen dit type trainer, ook met Stijn Vreven bijvoorbeeld, past wel bij NAC.
Ja.
En wat dat betreft, zij waren ook echt niet blij toen hij eruit gegooid werd bij NAC in die eerste periode. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk best wel beleid, gek genoeg. Ze hebben ook eerst natuurlijk alles bestuurlijk op orde gebracht. Toen hebben ze die technische directeur aangesteld, Peter Maas. Waar Hiballa ook wel fan van is en andersom. Dus dit is eigenlijk de meest logische trainer die je bij alle andere stappen van net kan aansluiten.
Het is eigenlijk
NAC
wel een keer lekker dat ze bij NAC een keer fan van elkaar zijn in plaats van elkaar haten.
Ja, ja, dat is op zich
je weet nooit
wel
hoe lang het duurt. Nee. Maar voor nu lijkt het in ieder geval een goede keuze.
Ja.
Ik ben vooral benieuwd, maar wij hebben hem toen gebeld een keer. Ik hoop wel dat hij, ik had wel het idee dat hij ook wel bezig is geweest met zichzelf. Snap je? Geert en Ouders zat toen in die uitzending. Die zei ook, ja, je kan niet meer zomaar iemand over iemands tieten wat zeggen. Van je hebt grotere titel dan je vrouw, had hij toen toch een keer gezegd.
Ja, in Denemarken was
in
het
Denemarken.
Toch?
Ja, en dan was hij ook wel dat hij zegt, ja, dat kan ook niet, maar dat is een beetje hoe ik ben en dat soort dingen. Ik hoop wel dat hij dat dan een beetje weet te temperen. Niet dat hij dan weer naar 14
maar stel hij weet dat
te
temperen. Hij vindt zelf dat hij qua veldtrainingen bij de absolute top behoort.
Ja, enige zelfvertrouwen is hem niet vreemd.
Nee, hij zei ook dat hij Jan-Paul van Hekken zeg maar groot had gemaakt. Of dat ze die voor miljoenen kunnen verkopen omdat hij daar zoveel uren in had gestoken. Maar goed, hij heeft zeven wedstrijden met Van Hekken gewerkt. En die is gewoon groot geworden omdat hij bij Goes is opgepikt door Rogier Veenstra. En dat die hem bij NAC heeft aanbevolen. En onder Willem Wijze heeft ontwikkeld. Dus
gewoon opeisen. Gewoon
je moet ook niet alles gaan opeisen.
Nee,
zeg
dat
maar
is zo.
Hey, Larsie Omarsson, die nieuwe spit. Die kennen we natuurlijk van Excelsior. Veel doelpunten gemaakt. Komt transfervrij. Vind ik wel een lekkere NAC-spits, hoor.
Is wel mooi. Ja, het is vooral, ik zat er nog even aan terug te denken. Hij speelde toen inderdaad bij Excelsior. Maakte in de eerste seizoenshelft
heel veel goals.
Volgens mij over de 20. En de tweede seizoenshelft
niks.
Bijna niks meer.
En de Eredivisie is volgens mij één keer speler van de maand geweest. En daarna was het ook niks.
Nee.
Dus, ja.
Dus de NAC-supporters kunnen rekenen op een hele goede start. Maar daar kakt het wel.
Precies, daarna kan gewoon Jort van der Zanden.
Het is nog maar een half seizoen, hè? Dus als dit de goede helft van zijn seizoen is.
Dat is ook nog waar.
Precies. Hey, laten we doorgaan naar Engeland, waar Erik ten Hag een dreun kreeg. Een harde dreun.
Ja, en een late dreun.
Een dus late dreun.
Het was echt weer precies in het straatje van nou, deze wedstrijd. Ik heb hem eerlijk gezegd, ik heb de eerste helft gekeken. Toen dacht ik, nou, dat komt wel goed. Maar ze gaven hem toch uit de handen. In de eerste helft waren ze echt wel dominant. Een goede goal van Bruno Fernandes. Ik dacht, nou ja, precies zoals United het hele seizoen al dit soort wedstrijden wint. Alleen ja, het was even buiten die fantastische vrijtrap van Michael Olise.
Tweede helft hebben ze het wel zelf laten liggen.
Ja, ook wel. Want, wat kansjes hoor. Voor
Palace?
Ja.
Ja, ik heb wel zitten kijken ook de tweede helft. En ik vond de tweede helft vooral dat ze niet doorpakten. Ze hadden wel vrede met de 1-0. Ze hadden ook wel het idee dat ze die gewoon konden uitspelen.
Ja.
Want opvallend was, prachtig vrijtrap 1-1. Maar daarna creëren ze nog 2-3 momentjes in 2-3 minuten. Ja. Dan denk je van ja, als je met die energie op het veld. Ik denk dat Ten Hag, dit soort dingen kan hij echt heel slecht tegen.
En dit soort dingen kan hij ook aangrijpen om die selectie nog even een keer op de plaats te zetten. Van joh, dit moet er wel uit als je echt mee wil gaan doen om de titel. En dit is ook nog best wel vervelend, zeg maar, in de zekerheid bijvoorbeeld van Champions League veiligstellen.
Zeker weten.
Dan moet je dit soort wedstrijden niet te vaak tussen hebben zitten. Plus dat richting Arsenal natuurlijk ook nog Casemiro geschorst is.
Als je 3-0 voor staat, kun je hem eraf halen.
Maar Casemiro, ik vond het opvallend. Want er was zo even sprake van, gaat hij überhaupt wel met hem spelen? Mm-hmm. Vond ik goed, die keuze. Ik vond het een dappere keuze. Ik ga gewoon met hem spelen. Want volgens mij vindt Erik ten Hag altijd de eerste wedstrijd die volgt de belangrijkste. Ja. Nou, laat hij hiermee ook wel weer zien.
Ja, en ik vond het, kijk, mensen zullen nu ook wel Casemiro gaan afvikken vanwege die gele kaart. Alleen het was een hele logische wedstrijdsituatie waarin je gewoon eigenlijk wel een kaart moet pakken om een tegendoelpunt te voorkomen.
Je zag wel balen daarna.
Nee,
de camera werd er vol op hem gezet.
Maar wat zou je erger vinden als hij op het moment dat hij dat doen dan inhoudt?
Ja,
in een wedstrijd? Of
ja,
dat hij wel gewoon...
Ja,
als je
anders
veel wil pakken, moet je
veel toch?
Ja.
Ik bedoel,
ja,
hij moet toch ook niet dan inhouden omdat hij dan denkt van, oh kut, dan ben ik er tegen Arsenal.
Nee,
hè?
Precies, want hier had hij eventueel een slecht resultaat tegen Palace mee kunnen voorkomen.
Ja.
Gebeurt nu niet door die late vrije trap. Maar ja, als je maar het lopen, is het ook zonde. Ja, en dan moeten ze het zondag maar anders gaan oplossen. Ja.
Hey, Malasia zat op de bank, maar daar was hij hoor, Wout Weghorst, onze Wout in de spits. Heb je genoten, Wout? Onze Wout?
Ja, ik wou zeggen. Heb jij genoten? Vast?
Nou,
je zag wel dat ze nog niet helemaal getuned waren op elkaar, hè?
Nee. Nee.
Fernandes vooral. En,
dat was echt een paar keer dat hij zeg maar richting de spits liep en dat hij de bal achter zich kreeg. Of dat hij op een plek stond waar zijn medespelers hem in ieder geval niet verwacht hadden.
Die loopactie maakte, maar die bal de hele andere kant op ging.
Ja,
was ook wel logisch. Hè? Het is niet gek dat hij slecht speelt.
Nee, en eigenlijk hij moest ook spelen. Martial was er natuurlijk niet bij. Klopt. En de dingen die hij moest doen, zeg maar, dus aanspeelbaar zijn. Met een man in zijn rug, balkaatsen en zo. Die deed hij allemaal prima. Dus het was niet slecht, maar het was ook niet echt
goed. Het zag er af en toe knullig uit.
Nou ja,
maar goed, dat komt gewoon omdat je nog niet ingespeeld bent op elkaar.
Nee, en ik denk ook niet dat Wout Weghorst daar de schoonheidsprijs gaat winnen. Die moet daar gewoon zijn taak uitvoeren. Ja. En het is al waanzinnig vet dat hij daar zit.
Ik heb er echt voor gaan zitten. Het is toch gewoon een waanzinnig mooi verhaal. Ik vind het echt mooi dat hij er dan rondloopt. En ik vind het dan ook gewoon, ik ben dan zo benieuwd naar die United fans die al ben je al 40 jaar fan, dat dan Wout Weghorst bij jou in de spits loopt. Wat je dan.
Ja, die zijn wel wat gewend de afgelopen jaren. Dus daar ik denk, als hij was gekomen in de goede periode van United, dan was het belachelijk geweest.
Mm.
En nu is het ja, misschien gewoon een goede optie om erbij te hebben. Ja.
En, ik gun het hem in ieder geval vanuit.
Een extra smaakje. Eerder dit seizoen won Manchester United de topper van Arsenal, ook zonder Casemiro. Nou ja, zondag is het dan weer zover. Hebben jullie er zin in? Lekker potje?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ook omdat je...
Is hij tegelijk met de klassieker? Nou, dat samen?
Het zal niet precies om 2:30 natuurlijk zijn. Maar,
Maar het is 5:00.
Ik vind het heel leuk als Arsenal kampioen wordt. Maar aan de andere kant...
6 is hij. Dus kan je van de klassiekertje... En dan blijf je gewoon even lekker op het bankje liggen.
Nou, ik doe ook niet anders hoor, op zondag.
Nee? En dan zo Arsenal Manchester United.
Ik weet niet of ik vrij krijg van mijn chef bij Bord op Schoot.
Nee, ja, ik moet ook wedstrijdeditie. Maar Lars krijgt een lekkere zondag.
Zeker.
Heerlijk. Maar voor de competitie is toch het leukste als United wel in ieder geval een resultaatje haalt, toch?
Ja, sowieso. Het mooiste zou zijn als je straks een spannende titelrace hebt tussen City, United en Arsenal. Ja. Wat dat betreft mag United hem wel winnen hoor.
Ja, ik heb wat dat betreft dat het dan maar geen City wordt. Terwijl ik heel erg geniet van de bepaalde spelers bij City. Ja. Maar, Arsenal bereidt nog een bod op Trossard. Ja?
Ja, ben benieuwd hoeveel ze daarvoor willen betalen.
Hij is al uit de wedstrijdselectie gezet bij Brighton. Omdat hij zich een beetje aan misdragen was. Toen ging het om interesse van Tottenham volgens mij.
Ja, nu zou Arsenal rond de 30 miljoen euro zo moeten gaan betalen. Nou,
minder dan 100 miljoen voor de Oekraïense.
Ja, dat is waar. Maar deze jongen is 28.
Ja, dat is waar.
Ik weet nog niet of je...
Jij bent niet enthousiast.
Nou, ik ben ook inderdaad ook niet super enthousiast. Ik vind het echt een Premier League prijs voor deze speler. Hij is wel dat je hem zowel aan de buitenkant kan gebruiken als eventueel wat hij bij Brighton ook wel is dat hij echt voorin heeft staan, zeg maar. Dus wat dat betreft kan Arsenal er als backup denk ik wel goed bij gebruiken.
Hij is meer nodig dan een backup. Ja,
of je daar nou weer 30 miljoen voor moet neerleggen voor een 28-jarige speler, heb ik een beetje mijn vraagtekens bij me.
Heeft hij iets speciaals, vind jij? Trossard, of is het eigenlijk gewoon een linksbuiten?
Maar hij heeft wel wat speciaals, maar niet per se voor een topclub in de Premier League. En nou, eigenlijk ook niet voor het topniveau internationaal, bijvoorbeeld bij België. Hij deed wel leuk, maar het is niet zo dat hij nu...
Ze waren wel echt om hem aan het roepen.
Ja, maar dat was omdat Hazard echt helemaal niks meer was.
Dat klopt.
Puur op voetbalkwaliteit komt natuurlijk totaal niet in de buurt bij Hazard. Alleen omdat Hazard zo ver was afgezakt, was het wel de beste optie voor België. Maar ik zie hem niet iemand die België de komende 4 jaar op sleeptouw gaat nemen.
Over typische Premier League transfers gesproken. Zat te scrollen door Twitter. Zag Danny Ings. Dat hij dan weer naar West Ham gaat vanaf Aston Villa.
Ja.
Welke technisch directeur uit de Premier League? Hoe erg ben je dan op je achterover of alles? Je de zoveelste bent die aan Danny Ings.
Nou, hij heeft ook een paar periodes hartstikke goed gedaan, hè?
Ja, dus dat
het kan ook maar zo zijn dat hij de tweede seizoen zelf dat hij er 10 in jaagt. En dan ja, daarna kun je weer doordoen Ings naar de volgende
Danny
club.
Danny Ings is het wandelende matras van de Premier League.
Ja, maar je hebt toch wel meer van die... Heskey was het toch op zich, of Defoe, of Darren Bent. Dat waren toch allemaal die wel bij een paar clubs dan...
Heb je in Italië natuurlijk ook altijd met die spitsen. Maar ik zag het langskomen en toen dacht ik, och, heb je Danny Ings.
Geen fan van Danny Ings.
Geen fan van Danny Ings.
Duidelijk.
Hey, wel fan van onszelf. Dus ik hoop dat we ertussen staan bij die top 5 vanavond. Goh. Bij de Gouden Radio Ring. Zal ik nog eens even kijken of er een klein updateje is ondertussen.
Ja, we moeten gewoon 7:30 checken, want dan... komt en de uitslag naar buiten volgens mij. En dan kan er weer gestemd worden.
Om 7:30 of bij
want,
7:30.
Want, wel even goed om te benoemen. Stel, we zitten erbij. Die stemmen zijn dan weer naar nul. Hè? Dan moet iedereen weer opnieuw.
Ja, moeten we opnieuw.
Maar goed, dan gaan we een hoop gekkigheid uithalen. Maar we moeten de verwachtingen temperen.
Juist. Kan het alleen maar meevallen.
Waarschijnlijk zitten we er niet bij. Mensen, dank voor het luisteren. Jullie, dank voor al jullie mooie meningen. Vragen. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een F-Selfkicken Daily. Dan kijken we uitgebreid vooruit naar de klassieker. Bedankt voor het luisteren. Laat een reactie achter. Doe een duimpje omhoog. Tot dan. Doei.